Dit is aflevering 7 van de Trump Trials. Met dit keer wederom Marco van den Doel en natuurlijk onze host Boudewijn van Eijk. Aflevering 7, de Florida-zaak.
Ja, dat klopt. En die zaak gaat over geheime stukken. Die zijn aangetroffen op meerdere locaties. Het resort van Trump, Mar-a-Lago, maar ook nog op andere locaties. En daar gaan we met Marco wat dieper op in, want dat hebben we nog niet gedaan voor de luisteraars. Voordat ik daarmee begin, Marco, we hebben nu al aardig wat dingen besproken waarvan je zou kunnen zeggen, ja, Trump die vliegt toch wel behoorlijk uit de bocht op allerlei terreinen. Dat zal je ook in deze zaak weer gaan zien. Wat zou die nou in jouw ogen nog fout kunnen doen als je kijkt naar zijn electoraat? En daar bedoel ik dan mee, wat zou die nu ten aanzien van deze zaak en alle publiciteit die daarover is nog echt zodanig verkeerd kunnen doen dat die kiezers gaat kwijtraken?
Nou, als je ziet wat hij tot nu allemaal heeft gedaan, moet hij wel heel erg uit de bocht vliegen en wil de kiezers verliezen. Hij heeft bijvoorbeeld in 2015 al gezegd, als ik op Fifth Avenue sta en ik schiet iemand dood, dan zou ik nog geen kiezers verliezen. Nou, dat is eigenlijk nog steeds het geval. Dus ik denk dat hij echt hele gekke dingen moet doen. Willen er kiezers van hem weglopen? Hij heeft er gewoon een hele politieke achterban die hem onvoorwaardelijk steunt. Die, net als hem zegt, deze hele proces, al deze rechtszaken zijn allemaal een complot van de democraten en de deep state en iedereen die tegen hem is, de politieke vervolging. Maar wat je wel ziet is dat kiezers die nu nog op Trump zouden stemmen, die zeggen, in sommige swing states, dat is al een tijdje oud nieuws, maar dat zie je steeds terugkomen, dat als hij veroordeeld wordt in één of meerdere zaken, dat ze dan toch zeggen, daar ga ik nog een keer nadenken of ik wel op deze man wil stemmen. Want wil ik een veroordeelde man in het Witte Huis hebben? Ja. Maar zijn politieke achterban, mensen die bij alle rallies gaan en zo, die zullen hem onvoorwaardelijk steunen, ongeacht wat er gebeurt.
Maar zijn dat betrouwbare polls? En daar bedoel ik niet zozeer mee van, die mensen zullen dat ongetwijfeld gezegd hebben. Mm-hmm. Maar gaan die mensen ook zo handelen als ze eenmaal op 5 november in dat hokje staan en Biden of Trump moeten aankruisen?
Ja, dat hangt er dus helemaal vanaf wat er tot 5 november gebeurt. We zitten nu 7 maanden tot aan de verkiezingen. Nou, dat is een eeuwigheid in de politiek. Dus ja, ik kan nu ook niet zeggen wie de meeste kans maakt om te winnen. Dat kan nu zeg maar. Nu kan je zeggen, oké, Biden heeft de meeste kans om te winnen. Nou, morgen kan het weer heel anders zijn. Ja. En over 3 maanden kan het weer heel anders zijn. Maar als kiezers zeggen van oké, als Trump veroordeeld wordt in één of meerdere zaken, daar ga ik niet om stemmen, dan gaan ze toch ook kijken naar andere dingen. Hè? Uiteindelijk gaat het bij de Amerikaanse kiezer ook om een eigen portemonnee. Hè? Hoe gaat het met de economie? Ja. Kan ik nog steeds mijn boodschap betalen? Heb ik het verder goed? Hè? Want ze vragen altijd aan de kiezer, are you better off now than 4 years ago? Nou, en dus dat speelt allemaal een rol. Dus ik denk dat heel veel mensen dan, nou goed, ze zeggen dat ze bij een veroordeling niet meer op hem gaan stemmen, maar dat moet je natuurlijk allemaal afwachten als ze echt in het stemboekje staan en ze zien Biden-Trump. En ze denken, ja, nou, alles beter dan Biden, dan stemmen ze toch uiteindelijk op Trump. Ja,
en is hij afhankelijk van een groot deel van de huidige zwevende kiezer? Kijk, dat die fanatieke achterban die ook op die rallies altijd aanwezig is met al die mooie vlaggen en die petjes, dat die op hem zullen stemmen, dat zal denk ik inderdaad niet veranderen.
Nee, dat is
maar is hij voor een groot deel afhankelijk van zwevende kiezers? Want dan zou dit toch wel een rol kunnen gaan spelen, lijkt mij.
Een derde van het Republikeinse electoraat is dus die fanatieke achterban. Dat is 1/3. Dan hou je nog 2/3 over. Maar hij doet niet echt moeite om die mensen voor zich te winnen. Want toen Nikki Haley nog meedeed, heeft hij gezegd, ja, die kiezers hebben hem niet nodig. En je zou denken, toen Nikki Haley uit de race stapte, dat hij een gebaar zou maken om die mensen in zijn kamp te krijgen. Maar daar doet hij geen moeite voor. Dus hij zal wel wat zwevende kiezers aan zich kunnen binden. Mensen bijvoorbeeld die teleurgesteld zijn in Biden. Maar kijk, iemand die overtuigd democratisch zal nooit op Trump gaan stemmen. En iemand die overtuigd republikein ook niet. De zwevende kiezers, dat is maar een heel klein percentage. die zou die misschien nog kunnen overhalen. Bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld een kiezer zegt, die zegt immigratie is heel belangrijk voor mij, ja, dan ga ik daarop stemmen. Maar als die kiezer zegt, nee, abortus is voor mij een heel belangrijk onderwerp, waar de Democraten vooral op inzitten, dan zal die ook bijna gaan stemmen. Met die 1/3 haalt hij het niet. Hij moet meer doen om, ja, kiezers aan zich te binden, maar met de harde retoriek die hij gebruikt. He, hij doet immigranten, animals en criminelen en verkrachters, dat soort dingen. Ja, dan en vooral de angst waar hij op inspeelt, dat werkt bij veel kiezers wel. Maar hij zal toch meer moeten doen om nog wat meer mensen naar zich toe te trekken, wil hij het kunnen. Want de marges zijn heel klein. Hè?
Ja, dat hebben we de vorige keer een beetje zitten berekenen. Precies, als, ja, je naar die swing states kijkt, dan, ja, zal het 60.000, 70.000 kiezers zijn waar het van gaat afhangen.
Precies, en dat zal ook dit jaar weer heel erg omhouden. En als je bijvoorbeeld kijkt, bijvoorbeeld de Arabische kiezers in Michigan en Wisconsin, die nu heel erg tegen Biden zijn vanwege zijn beleid van de oorlog tussen Israël en Hamas, die hebben afgelopen keer niet, bij de vorige keer niet op Biden gestemd, maar die hebben uncommitted gestemd. Ja. Dat zijn de 100.000. Als die 100.000 in november weer uncommitted stemmen, of iemand inschrijven, of ze gewoon komen helemaal niet stemmen, ja, dan wint Trump die staat.
Dus. Oké. Okay. Dan gaan we naar de Florida-zaak over de geheime stukken. Daarvoor moeten we terug naar eind januari 2021. Dat was het moment waarop Biden geïnstalleerd werd en Trump, na al het gedoe over de verkiezingsuitslag, uiteindelijk uit het Witte Huis moest vertrekken.
Ja, 20 januari.
Ja. En in de dagen rond dat vertrek liet Trump honderden dozen met documenten verschepen, allereerst naar Mar-a-Lago. Dat is een heel groot resort. Ik zal zo nog daar uitgebreid op terugkomen. Resort in Florida, dat is ook de reden dat de zaak nu in Florida dient. Het Rijksarchief kwam daar op een gegeven moment achter, al vrij snel. En ik had het in de vorige aflevering over de Presidential Act, die eigenlijk regelt hoe er met presidentiële stukken moet worden omgegaan. Daar heeft dat Rijksarchief toen ook in die wet een vooraanstaande rol gekregen. En die is aan hem gaan vragen, wat heeft u eigenlijk allemaal meegenomen? En wilt u dat alsjeblieft per keer in de post laten terugbrengen? Nou, dat gebeurde niet.
Eerst had hij gezegd, nee, ik heb het door gedachten gedeclassified.
Ja.
Om eraan te denken, ja, is het persoonlijk. Dus, ja, ik hoef het niet terug te geven.
Ja, dat klopt. Nou, dat leidde uiteindelijk wel ook tot onderhandelingen met de advocaten van Trump. Dus laten we zeggen, tussen het Rijksarchief en de advocaten van Trump. En ook dat leidde niet tot het gewenste resultaat. Toen op enig moment, ja, werd de druk toch wel wat groter. En ging men bedenken van, hoe kunnen wij die stukken nou terugkrijgen? En toen is er een stap gemaakt eigenlijk naar de grand jury. Want die kunnen ook om uitlevering van stukken vragen. Die hebben alles bekeken. Die hebben dus ook die wetten bekeken waar we het de vorige keer over hadden. Die hebben gekeken welke stukken zijn het met name. En die hebben uiteindelijk toen gezegd, nou, dan al die stukken moeten terug. En we moeten zelf kunnen beoordelen of dat wel of niet presidentiële stukken zijn. En of die top secret zijn, nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. Heb jij daar nog veel van meegekregen van hoe dat toen precies gegaan is? Want ik heb het toen niet zo heel erg goed gevolgd. De laatste tijd natuurlijk wel. Maar
ja, ik heb op tv gezien hoe de FBI voor de deur stond.
Okay.
Met zwaailichten.
En was dat allemaal live ook te zien?
Ja,
en,
ja dat was. Trump was op dat moment niet thuis. Maar de FBI stond met zwaailichten voor de deur. En die hebben toen, daar hebben we al die foto's gezien. Hè, met dozen naast een gouden toilet en in een ballroom. En op het tapijt, zeg maar. Dus ja, dat was wel echt, ja, bijzonder dat er gewoon bij een ex-president wordt binnengevallen door de FBI en zeg maar, komen de stukken halen, zeg maar.
Ja.
En vervolgens heeft hij ook nog stukken door iemand anders laten verplaatsen, zodat de FBI ze niet zou vinden. Dus daar heeft hij ook nog het onderzoek tegen gewerkt. Maar ja, nee, ik heb dat wel op tv gezien. Ja, ja. Dat was breaking news.
Dat was breaking news, ja. Nou, die Mar-a-Lago Club waar die stukken dan in eerste instantie terecht zijn gekomen, dat is een hele grote, actieve, sociale club, ja, die jaarlijks door duizenden mensen wordt bezocht. Dat is ook wel belangrijk om even erbij te vermelden. In een jaar tijd, zo staat het allemaal in de aanklacht, waren er 150 evenementen, waaronder huwelijken, filmpremières, fundraising bijeenkomsten, et cetera, et cetera. En die dozen, jij zei het net al, die waren gestald in een ballroom, in een badkamer. Daar zijn ook allemaal foto's van, zijn allemaal in de aanklacht opgenomen. Zijn slaapkamer en kantoorruimte.
En je moet die, als je die documenten hebt, moet je die in een secure location, op precies, een veilige plek.
Ja.
Nou, lijkt me een badkamer en een ballroom niet heel erg veilig aan elkaar.
Nee, dat blijkt ook wel. Daar kom ik zo nog op uit een aantal WhatsApp-berichten van medewerkers die dan stukken aantreffen. Nou, een aantal dozen wordt dan in mei 2021, dus zijn we een aantal maanden verder, overgebracht naar een ander verblijf van Trump in New Jersey, de Bedminster Club. En dat is nog wel van belang, omdat een van de bewijzen in deze zaak is, dat is een audiotape, dat is een telefoongesprek van juli 2021, als Trump op dat moment op die locatie is. En daar citeert hij uit deze stukken, in aanwezigheid van een schrijver en twee van zijn eigen medewerkers, die allemaal, en dat is belangrijk, geen beveiligingsclearance hadden. Dus die waren absoluut niet bevoegd om die informatie te krijgen.
Good evening, we begin tonight with breaking news. We have obtained what is expected to be a central piece of the government's case against Donald Trump. The actual audio recording of the former president talking as if he's showing a highly classified document on U.S. war plans against Iran, with people not clear to even know it exists, let alone what's in it. The recording was made two summers ago, July 2021, at the former president's club in Bedminster, New Jersey. You will clearly hear the former president as he is speaking to several people. According to the special counsel's indictment, they include a writer working on Mark Meadows' memoir, the publisher, and two of Trump's staff members. The president was aware he was being recorded. This is the first time it is being played publicly.
Well, with Milley, let me see that. I'll show you an example. He said that I wanted to attack Iran. Isn't it amazing? I have a big pile of papers. This thing just came up. Look. This was him. They presented me this. This is off the record, but they presented me this. This was him. This was the Defense Department and him.
Yeah.
I just found, isn't that amazing? This totally wins my case, you know. Mm-hmm. Except it is like highly confidential, secret. This is secret information. And you know, he said he wanted to attack Iran and what?
These are the papers. Pretty, pretty
this was done by the military, given to me. I think we can probably, right? Beat less
figure
about
out
it.
Yeah.
See, as president, I could have beat less about it. Now I can't, you know, but this is
Now, now we have.
Er zijn heel veel WhatsApp-berichten ook onderschept tussen personeel, wat daar werkzaam was, dat de dozen met stukken moest verplaatsen. En daar zijn ook allemaal foto's van. Dus dat lijkt een vrij ronde bewijsvoering. En dan even als voorbeeld. Op 7 december 2021 zijn er medewerkers van Trump die elkaar wat berichten sturen over dozen die zijn gevallen in een van die kamers. Er liggen dan papieren op de grond waar secret op staat. Zo staat dat dan in aanklacht vermeld. En het gaat dan om een document van de Intelligence Alliantie tussen Amerika, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de UK. Er wordt dan een foto van gemaakt en de ontvanger die ziet dat in die app dan terug. Oh no, oh no. Dus je ziet ook bij die medewerkers de verbazing over het, laten we zeggen, het geheime gehalte van documenten en hoe knullig ze eigenlijk daar zijn opgeslagen. Nou, een van die medewerkers, die heeft een Nederlandse achternaam, namelijk Nauta. Die heet Walter Nauta. Ja. Dat is ook een medeverdachte die nu ook in die zaak terecht staat. Dat is een voormalige marineman die de personal assistant is geworden van Trump en ook zijn persoonlijke beveiliger is vanaf augustus 2021. En hij heeft ook nog dozen overgebracht naar dat zomerverblijf van Trump in New Jersey, de Bedminster Club.
Ja, hij heeft hem opgedragen om die dozen inderdaad te verplaatsen, zodat ze niet gevonden
precies
zouden worden.
Ja. Nou, dan even terug naar het onderzoek waar we al aan refereerden. Op 30 maart, dat is 2 maanden na het vertrek van Trump uit het Witte Huis, is de FBI, je had het al over Marco, een onderzoek gestart, omdat al snel duidelijk was dat er dus allemaal stukken waren die in het archief thuis hoorden, in het Rijksarchief. Nou, na die diverse verzoeken om teruggaan vanaf mei 2021 kwam dan de eerste batch aan stukken, kwam pas op 17 januari 2022. Dus dat heeft ontzettend lang geduurd voordat op, laten we zeggen, op vriendelijke manier, op een minderlijke manier, er eindelijk wat stukken terugkwamen.
Ja.
Dat waren toen 15 dozen en daar zaten 197 documenten in die niet in dat huis van of op de club van Trump hadden mogen liggen.
Ja, toen dacht ik, dat is wel archief, we hebben nog niet alles. En als deze geheime documenten nu terugkomen, dan moet er meer zijn.
Ja, exact. Nou, toen ongeveer een half jaar later, in juni 2022, zijn er weer dozen gekomen. Dat was toen die officiële dagvaarding van de grand jury. Daar zaten 38 documenten in die daar niet hadden mogen liggen. En uiteindelijk zijn op 8 augustus 2022, en daar refereerde jij net aan, toen stond de FBI met een huiszoekingsbevel op de stoep en zijn nog eens 102 stukken uit al die dozen geselecteerd, die dus als top secret of anderszins te kennen stonden.
Ja.
Nou, wat ook van belang is, is dat de Secret Service, die natuurlijk alle ex-presidenten beveiligt, misschien kan jij nog wat over zeggen, Marco.
Ja.
Die was niet door Trump geïnformeerd over de aanwezigheid van deze geheime documenten. En dat begrijp ik op zich ook nog wel, want die zouden natuurlijk hebben gezegd, ja, dat is niet de bedoeling, meneer Trump, die stukken moeten zo snel mogelijk terug. Maar dat staat expliciet in de aanklacht dat de Secret Service, die natuurlijk op zijn, ja, over zijn beveiliging gaat, niet geïnformeerd was. Wat vind jij daarvan, Marco?
Nou ja, de Secret Service heeft in deze instantie natuurlijk niet zoveel mee te maken, want ze gaat over zijn persoonlijke beveiliging en van zijn familie, zeg maar. Dus dat zij niet geïnformeerd zijn over die documenten, dat vind ik niet heel erg raar. Wat wel raar is, is dat ze, toen ze op Mar-a-Lago waren, ze nooit zijn tegengekomen. Want zij lopen natuurlijk door al die kamers en zo heen.
Ja.
Dus dat ze misschien wel eens gezien hebben, maar ze hebben gedacht, ja,
ja.
Hè, dit is natuurlijk door verhuisservice is dat daar naartoe gebracht. Ja, dat staat een beetje los van hun primaire taak.
Ja, maar ik denk dat als zij geweten hadden dat het er stond, konden ze natuurlijk wel meer rekening houden met het risico dat er zou worden ingebroken daar. Want als bekend is dat dat soort geheime stukken buiten het Witte Huis, buiten het Rijksarchief staan, dat is met name waarom het ook in de aanklacht staat, dan is dat natuurlijk wel een extra veiligheidsrisico, lijkt me. Dus vanuit
ja,
dat.
Nou ja, goed, misschien waren ze er wel van op de hoogte, maar heeft Trump gewoon gezegd, ja, wat moet je niet mee? Deze dingen zijn die classified. Deze mag ik gewoon hebben. Dus heeft hij gewoon tegen de hoofd van de Secret Service gezegd, waar moet je je mee?
Ja,
ja, dat zou me niks verbazen.
Nou, zijn er ook een aantal dozen nog doorverplaatst door Nauta? Is daar een reden voor geweest dat die specifieke dozen verplaatst zijn? Is daar iets van terug te vinden?
Nou, die zijn waarschijnlijk toch in de binnenste.
Ja, maar wat is de reden dat die dozen meegenomen werden?
Oh, dat weet ik niet. Waar.
Nou, in de fase dat ze nog voor de FBI-huiszoeking zaten, waren ze natuurlijk nog in een soort overleg, ook met die naling van die grand jury-vordering. En toen werd een oplossing gekozen die voor mij op zich wel herkenbaar is. Dat ze zeiden, nou, weet je wat, we zullen een advocaat benoemen. Die laten we door al die dozen die ik nu nog heb, waarvan ik vind dat ze niet onder die wet vallen, die zal ik door die advocaat laten reviewen. En dan kan hij eventueel daar nog documenten uithalen en dan die uitleveren. En hoeven al die dozen niet terug. Nou, dat is een soort agreement geweest waar de aanklagers ook mee akkoord zijn gegaan. Maar wat nu uit de aanklacht blijkt, en ook uit de verklaring van die advocaat die daarvoor was aangezocht, is dat op het moment dat die advocaat daar in Mar-a-Lago komt en in een storage room wordt gezet, waar dan in zijn belevenis alle dozen staan waarvan hij de documenten moet reviewen, dat die Nauta daar nog ontzettend veel dozen heeft weggehaald. Ik heb even het precieze aantal. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel het er zijn, maar het zijn er minimaal 64 met dus heel veel documenten. De vorige had ik het over 90 dozen, maar dat zou ook nog steeds kunnen, want die aanklacht is daar niet heel erg duidelijk over. Maar in ieder geval minimaal 64 dozen heeft weggehaald, die dus niet gereviewd zijn door die advocaat. Dus die heeft dat allemaal braaf zitten bekijken. Die heeft daar 38 uit die resterende dozen, het waren geloof ik 30, heeft die documenten geselecteerd en heeft gezegd, nou, meneer Trump, die had u hier niet mogen hebben, die moeten terug.
Dan de dozen die zijn verwijderd door Nauta, daar zijn camerabeelden van en die zijn ook gewist.
Oké, ja, dat klopt. Die zijn ook gewist. Ja. En met name dat soort feiten, dat zijn uiteindelijk de strafbare feiten waar die wordt vervolgd. Nog geen eens zozeer, dat heb ik de vorige keer al verteld, feit dat hij ze had meegenomen.
Nee, en het tegenwerken van het... Hè, dus camerabeelden,
precies,
dus,
van het systeem, ja.
Die de dingen moet overdoen, die Nauta die de opdracht geeft, dat zijn allemaal dingen die niet kunnen.
Maar even terug naar die advocaat. Dus die komt daar, die zit dat allemaal braaf door te nemen en die selecteert dan 38 documenten. Zelfs daar was Trump niet blij mee, want toen bleek natuurlijk wel dat hij toch iets te veel achter had gehouden. Toen dezelfde avond, en dit is gebaseerd op de verklaring van die advocaat, is hij met andere mensen met Trump uit eten gegaan. En hij verklaart dan dat Trump toch op vrij indringende wijze hem heeft gevraagd van: God, weet je nou wel zeker dat dat foute documenten zijn, dat ik die niet had mogen hebben? Of kan je nog een reden verzinnen om dat, nou ja, nog op een andere manier te bekijken?
En je weet hoe Trump dat vrij intimiderend, dringend kan zeggen.
Precies.
Die,
ja. Nou, deze advocaat had een rechte rug en die heeft gezegd: nee, dit zijn 38 documenten die wat mij betreft absoluut onder die wet vallen. Dus die had je dan niet mogen hebben. Dus die houdt zijn rug recht. En dan de volgende dag komt de FBI niet zozeer voor die huiszoeking, hè, want dat is een tijdje later, om die geselecteerde documenten op te halen. Dan is er weer een derde advocaat, of een tweede of derde advocaat van Trump, die weer in het Trump-kamp zit. En die stelt dan een verklaring op van: nou, deze andere advocaat, advocaat 1, heeft alle documenten doorgenomen en dit zijn de 38 documenten die naar u toe moeten. Nou, de FBI heeft dat bekeken, vertrouwde dat niet en is daarna in augustus met die huiszoeking gekomen. Maar precies op die dag dat die verklaring werd overhandigd aan de FBI van: dit zijn de 38 documenten die we nog hadden moeten uitleveren, zijn die 64 of misschien wel 90 dozen weer door Nauta naar Bedminster gebracht, naar New Jersey, gevlogen.
Ja.
Nou, dat is toch wel vrij grof. En uiteindelijk gaat het er in de aanklacht om, ik zei het net al, dat valse verklaringen, valse documenten, obstructie van de rechtbank, het wissen van al die camerabeelden, dat is waar de vervolging zich op richt. En dat betekent dat dat eigenlijk commune strafbare feiten zijn, zoals wij dat noemen. Dus dat zijn gewone, tussen aanhalingstekens, misdrijven die in het wetboek van strafrecht staan. En dat zie je ook in de aanklacht terugkomen. Het zijn helemaal niet zulke hele ingewikkelde verwijten wat dat betreft.
Nee, dat is ook fijn dat het openbaar is.
Precies.
Iedereen kan het lezen.
Ja.
En iedereen kan ook bedenken, camerabeelden wissen, obstructie van de rechtgang. Ja, dan kan iedereen begrijpen dat dat wettelijk niet toegestaan. Dat het strafbaar is.
Maar Boudewijn, als we het dan over die gewone straffeiten hebben, wat wil je daarmee aangeven? Wordt hij daardoor eerder wellicht gestraft?
Nee, wat ik daarmee wil aangeven is dat hij niet vervolgd wordt voor de Presidential Act, die dus na het Watergate-schandaal is ingevoerd, en het overtreden van de regels daarin.
Dat staat er los van.
Dat staat er los van. En dat is waar de advocaten van Trump zich op beroepen. Maar dat is onlangs ook weer door die rechter afgewezen met het argument: ja, u kunt zich daar wel op beroepen, maar dat staat niet in de aanklacht. De aanklacht gaat over gewone misdrijven, valse documenten, valse verklaringen, et cetera, et cetera. Er zitten wel een paar ingewikkeldere artikelen in, maar het komt allemaal uiteindelijk uit het normale wetboek van strafrecht.
En mocht die Presidential Act, zeg maar, mochten ze dat niet, zeg maar, behandelen in de rechtszaak, dan zijn er dus nog genoeg andere dingen, die we dus net hebben genoemd, waar Jack Smith zich op kan beroepen.
Ja, en ik heb het in een eerdere aflevering ook gehad, Marco, over het managen van strafzaken. Kijk, het OM kan een zaak natuurlijk ontzettend breed en ingewikkeld maken. Maar hoe meer je tot de kern kan komen, hoe minder aanklachten je in de dagvaarding uiteindelijk kan opnemen. En hoe simpeler eigenlijk de strafbare feiten zijn waarvoor je vervolgt, hoe groter de kans is dat je succesvol bent in zo'n zaak.
Ja, daarom is die RICO case in Georgia ook zo enorm uitgebreid. Weet je, ook lastiger te wijzen, omdat er zoveel... Want er zijn 18 verdachten. En niet voor elke verdachte geldt dezelfde aanklacht. En zij heeft dus in RICO, dat bij maffiazaken wordt het gedaan, wordt enorm uitgebreid. Die zaak is veel lastiger
precies
te bewijzen allemaal.
Ja.
Omdat ze dus niet Nee. Moet je tot de kern kunnen komen.
Nee, en die zaak vormt dus echt een uitzondering qua strategie en management, ja, voor zover ik dat kan beoordelen, van alle vier de zaken. Daarom denk ik ook dat die zo lastig is. Maar ja, dat is in deze zaak is daar goed over nagedacht. En dan mag je natuurlijk ook wel, dat mag je ook wel verwachten, zeker in dit soort high-profile zaken.
Ja.
En daarom denk ik dat deze zaak
is ook een
vrij
rechtlager opgezet, hè?
Ja.
Mark Garland had ook een of andere advocaat of op mijn aanklager, maar heeft een special counsel aangesteld voor deze zaken.
Ja. Nee, dat klopt. En dat zijn ook vaak ex-advocaten. Dat vind ik ook wel mooi aan het systeem dat je in Amerika dus zowel tijdelijk even als aanklager kan functioneren als advocaat, als defense counsel. Hè? Dus dat je weer iemand verdedigt.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk heel gezond. In Nederland bestaat dat niet. Het is wel zo dat officieren van justitie in het kader van hun opleiding nog wel enige tijd stage lopen of zelfs advocaat zijn bij strafrechtkantoren. Dat is wel, denk ik, hartstikke goed. Andersom gebeurt weinig. Het is niet zo dat advocaten in hun opleiding 1 of 2 of 3 jaar bij het Openbaar Ministerie werken. Er zijn natuurlijk wel advocaten die nadat ze officier van justitie zijn geweest advocaat zijn geworden of andersom. Maar dat is niet geïnstitutionaliseerd. En dat is in Amerika wel zo.
Ja.
En dat is, vind ik, eigenlijk wel een hele goede aanpak. Nou, dit is denk ik in de kern waar de Florida-zaak over gaat. Wat misschien nog even belangrijk is, tot slot, is dat, en daar kan jij, denk ik, Marco, ook nog wel wat over zeggen. Een van de speerpunten van de advocaten en ook van Trump is natuurlijk geweest dat Biden hetzelfde geflikt zou hebben. Ja. Daar heb ik ook nog wel even naar gekeken, maar dat is natuurlijk een compleet andere zaak. Hij heeft het ook zelf aangekaart.
Zelf toen dat onderzoek begon, heeft hij ook gezegd van, hij heeft meteen, toen dat bekend werd, alle documenten vrijwillig aan het Nationaal Archief gegeven, meegewerkt met de FBI. En bij Trump is dat natuurlijk de totaal omgekeerde wereld.
Die heeft, exact. En daarom zeg ik nog een keer, hè, de obstructie van de rechtsgang, daar gaat het in deze zaak om. En niet zozeer om het feit dat hij de stukken had meegenomen. Daar wordt hij niet voor vervolgd. En hij heeft meer dan genoeg kans gehad om die terug te geven. Maar daar is hij dus heel moeilijk over gaan doen. En dat speelt in die kwestie met Biden totaal niet.
Nee, de advocaat of de special counsel, die Robert Hur, die dat uiteindelijk dat rapport naar buiten heeft gebracht naar Biden, die zei, ja, we kunnen het in, ja, een man die een beetje verward is en oud is, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden dat hij een beetje vergeetachtig is, dat hij die doos niet teruggeven.
Ja.
Daar was Biden heel pist over, want hij zei van, ik heb een uitstekend geheugen. Maar goed, daar ging dan die hele hoorzitting die Hur moest bij het konden. Maar dat is allemaal met de sisser afgelopen. En Biden heeft gewoon meteen gezegd, ik werk mee aan dit onderzoek.
Ja.
Zoals je al gaf, Trump heeft het totaal tegenovergestelde gedaan. Die heeft getraineerd. Die zei van, ik heb geen document, ik heb maar heel weinig. En zei van, oké, dan ga ik een stukje geven. Nee, je hebt er nog veel meer, dus et cetera.
Ja. Nou goed, en tot slot nog over deze Florida-zaak. Daar zal Rule 29 dus nog een rol kunnen gaan spelen. Daar hebben we een aparte aflevering aan gewijd. Dat gaat dan om de vraag, ja, hoe moet je die Presidential Act precies uitleggen? Gaat dat nog een rol spelen? Dat wordt een van de instructies naar de jury. Ik denk zelf dat dat niet een knock-out argument is. Dus als op basis daarvan door de advocaten Rule 29 zou worden ingeroepen, dan denk ik dat ze niet heel veel kans van slagen hebben. En dat die rechter, voordat de jury gaat beraadslagen, niet op basis daarvan de zaak zal laten beëindigen. Maar ik moet wel zeggen dat in de commentaren die ik hoor en lees, daar toch nog wat huiverig over wordt gedaan. Omdat het geen ervaren rechter is, benoemd is door Trump. Dus men is wat dat betreft nog niet helemaal zeker van hoe dit gaat aflopen.
Precies, dat is precies wat ik wilde zeggen. Die rechter, dat is de onvoorspelbare factor in deze zaak. En zeker omdat ze door Trump is benoemd. En de boel al heeft getraineerd en laten vertragen. En onervaren is inderdaad.
Ja, en dus ik denk dat de aanklagers heel blij zijn als de jury in deze zaak daadwerkelijk aan het beraadslagen is.
Wij bedanken Marco van der Doel. Marco, geweldig dat je erbij was. Zowel in aflevering 5, 6 als 7.
Graag gedaan.
Mooi dat je trilogie teruggekomen bent.
Trilogie.
Ja.
Trilogie van Marco van der Doel. En uiteraard Boudewijn ook weer bedankt. Het heeft de boel weer behoorlijk aangewakkerd en alles is voorbijgekomen.
Ja, en nu kunnen we met een schone lei gaan beginnen maandag 15 april als we het echt gaan beginnen. Dus ik hoop dat de luisteraars dan de terminologie die we gebruiken wat beter kan plaatsen.